Een wielset, ben ik van overtuigd, maar met 5 jaar dat de massa met carbon spaken rijdt. Je ziet dat nu al mega opkomen. Ja. Maar dat is zo'n ontzettend gewichtsverschil en rijervaringsverschil. Ik kan me persoonlijk al niet meer voorstellen dat ik nog een nieuwe wielset zou kopen waar geen carbon spaken in zitten.
Welkom bij Fiets de Podcast. Een nieuw jaar, een frisse start van het fietsseizoen en een fietsenbranche die allesbehalve stilstaat. Want achter optimistische verhalen schuilen ook volle magazijnen, prijsacties en merken die het lastig hebben. Tegelijkertijd blijven racefietsen, gravelbikes en mountainbikes zich ontwikkelen en wordt de rol van China steeds groter. Niet alleen als productieland, maar ook als speler met eigen merken en flinke ambities. Wat betekent dat voor ons als fietsers, voor de winkel waar we onze fiets kopen en voor de toekomst van de fietsenbranche? Dat bespreek ik vandaag met Ellen van Tuyl en onze redacteur Hans Raven. En ik ben Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemorgen heren. Allereerst Alan, welkom. Vanuit Zaltbommel en Hans Raven natuurlijk, collega die met name onze mountainbikes test. Voordat we het gaan hebben over de ontwikkelingen in die fietsenbranche en ook de opmars van die Chinese merken, wil ik even stilstaan bij het vertrek van hoofdredacteur Edwin Haan. Na meer dan 20 jaar, waarvan de laatste 6 jaar als hoofdredacteur, was hij een vast onderdeel van ook van deze podcast. In Fietsmagazine 3, die net uit is en die hier ook op tafel ligt, schreef collega Michael Kerkhoff een mooie ode aan Edwin. En ik leen deze graag even uit met een aantal zinnen. Toen Edwin net hoofdredacteur was, stond de hele fietswereld stil door corona. Toch bleef het magazine 4 overeind staan dankzij hem. Zelf zou hij zo'n ode waarschijnlijk overdreven vinden, maar wij vinden dat hij dubbel en dwars verdiend heeft. Edwin dacht dat hij nergens in uitblonk, maar hij kon als geen ander maandelijks een prachtig boekje bij de lezers bezorgen. Nu hij stopt, is het aan ons om dat werk voor te zetten. Zowel voor het magazine als met deze podcast. Edwin, bedankt voor die mooie jaren en het gaat je goed.
Amen. Amen.
Verdiend.
Ja,
zeer zeker.
We gaan weer over tot de orde van de dag. Er zijn aardig wat uitdagingen in de fietsenbranche. Hoewel ik de fietsenbranche redelijk optimistisch vond tijdens Vele Follies. Een druk bezochte beurs eind januari. En daarom ben ik heel erg blij dat jij aan tafel zit. Insider in de fietsenbusiness, Alan. Groot kenner en natuurlijk ook eigenaar van CC53 in Zaltbommel. En natuurlijk jullie eigen merk Apex. En ik vraag je ook niet zomaar terug aan tafel. In april 2024 was ik met Edwin bij jou en Johan te gast. Jullie prachtige zaak, aflevering 69. Ga hem alsjeblieft terugluisteren. Met de titel, hoe kan een klein fietsenmerk opboksen tegen de vestige orde? Nou, inmiddels zijn we zo'n 1,5 jaar verder. Hoe gaat het met je?
Eigenlijk uitstekend, kan ik wel zeggen. Wij roeien eigenlijk door de onrust heen, kan ik wel zeggen. De markt is zeker gespannen. Je ziet het bij zelfs de grootste merken der aarde. Neem Giant, waar het slecht gaat. Axel.
Axel is natuurlijk, heeft verschillende merken onder zich.
Koga, Batavus, Sparta. Is natuurlijk misschien een beetje meer de stadsfietstak. Maar het geeft wel aan dat grote merken in de industrie echt wel struggelen. Ja, en wij merken dat juist omdat we niet te groot zijn.
Ja, wat kan je de zaak even schetsen voor degene die inderdaad jouw fietsenzaak in Zaltbommel en jouw merk Apex niet kent?
Ja, wij zijn eigenlijk een mooi klein specialistisch bedrijf op sportfietsen. Wat Roze in Duitsland is, met 1 grote pilot store met een eigen merk, hebben wij in Nederland eigenlijk soort van ook gedaan. Ja. Alleen dan wel gericht op persoonlijke aandacht en optimalisatie en customize. Dus je kunt bij ons je kleur kiezen, je maat kiezen, je model kiezen, je groep, je avantage, je wielen, je zadel. Wij willen echt de klant van A tot Z ontzorgen en daar ook nog voor een mooie prijs. Dus je zult bij ons, je bent bij ons echt niet de allergoedkoopste, de aanbieding of de mega aanbieding van Cube zal echt nog wel een paar honderd euro goedkoper zijn. Maar wij zijn ook geen 1500 euro duurder. Wij zitten daar denk ik als een mooie dynamiek tussenin. Dus dat je wel de aandacht krijgt en de keuzes.
En die zijn er veel, hè, want naast het eigen merk Apex. En jullie gaan al lang mee. Hè? Je hebt natuurlijk het stokje overgenomen van jouw vader Gijs van Tuilen.
Ja.
Waar ook een prachtig verhaal over is te vinden in Fietsmagazine nummer 11. Was dat volgens mij. In ieder geval ook online op fiets.nl. Dat was toen Van Tuil waar jullie toen mee begonnen.
Klopt.
En later Apex. Maar naast Apex heb je natuurlijk ook, hè, en dat is ook waarom jij heel veel kennis hebt van de fietsenbranche. Je gaat ook al lang mee. Maar het is niet alleen Apex. Nee. Je hebt natuurlijk ook nog Specialized, Cervelo,
Bianchi.
Pinarello.
We hebben jarenlang Cannondale, Trek gedaan. Dus wij hebben wel diverse jaren ervaring. Kijk, laatst kwam een van onze leveranciers, distributeurs kwam langs. En zei, ja Alan, ik hoef het bij jou eigenlijk niet zo uit te leggen. Jij kent je wegen wel. En toen moest ik een beetje gekscherend lachen. Ik zeg, ja, dat zeg je eigenlijk wel heel mooi. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, ja, wij zitten inderdaad af te wegen van, gaan wij met reguliere distributie verder? Of kiezen we een stukje direct? Wij zijn als een van de weinige winkels direct handelen met zowel Shimano, SRAM, Sellitalia. Dus echt de productiemerken. Ja. Dus we zitten niet meer binnen Nederland te handelen, maar eigenlijk op wereldniveau. Dus wij hebben ook een account in yenen en in dollars. En omdat die betalingen allemaal overzees gaan.
Maar je hebt ook wel een behoorlijke onrustige periode gemaakt. Of tenminste, pieken en dalen kan me zo voorstellen. Hè? Als we het over de fietsenbranche hebben. Nou, jij zegt net, het gaat best goed. Hè?
Ja.
Maar ook behoorlijk wat uitdagingen kan ik me zo voorstellen. Als jij die fietsenbranche nou zou moeten samenvatten. Hoe het er nu voor staat. Wat is dat voor jou?
Ik denk dat wij op een splitsing zitten eigenlijk als industrie. Een deel van de markt moet nog opgeschoond worden. Ik merk aan de merken.
Wat is opschonen?
Het assortiment. Ik merk nu dat de merken eigenlijk erachter komen van een fiets van €700 en dan in 4 kleuren en 3 varianten en in 6 maten. Dat lastig is. En dan ook van €900 diezelfde fiets met net iets andere specs. En dan ook nog in 3 kleuren. Daar valt geen voorraad van te houden. En je blijft altijd met dezelfde modellen zitten. En dan moet je ook nog elke 12 maanden het hele assortiment van een nieuwe kleur en een nieuwe afmontage voorzien. Ja, daar trigger je niet de hele markt naar. Kijk,
bijvoorbeeld de ontwikkeling die Trek heeft gedaan een aantal jaar geleden. Hè? De Emonda, je had de Emona de klimfiets en de Madone voor het aero-geweld. Teruggaan naar 1 model. Minder modellen, minder kosten qua marketing.
En ook generaties benoemen. Hè? Dus geen model, maar G7, G6, G8, G2.
Klopt. En laat zo'n model dan een paar jaar doorgaan. En laat een kleur uitlopen en vervang die door een andere kleur. Alleen wij zagen dat bij Specialized, Trek, Cannondale. Die hadden een mountainbike in 4 kleuren. Ja, en dan nog in 5 maten. En dan ook nog in een 27,5 en in een 29 variant. Ja, en op een gegeven moment kakt die markt in. En dan staan daar honderden fietsen op een warehouse. Ja, dat kost op een gegeven moment geld.
Nou, ik snap voor een dealer denk ik ook lastig. Hè? Want dan heb je hem in 4 kleuren. En dan kom je in de winkel en dan staat er een blauwe. En dan zie je in de brochure dat er een groene is. En dan wil je toch die groene.
Ja.
Is die er dan wel? Nou, dan verlies je misschien die klant. Want een andere winkel heeft wel die groene. Helemaal niet voor die keten van zeg maar de verdienkant is het helemaal niet interessant. Voor de klant misschien wel, maar voor de... En uiteindelijk wordt die fiets daarmee ook misschien duurder voor de klant. Want al die kleuren moeten betaald worden.
Absoluut. Ja, wij hadden destijds een Cannondale en dat was een zwart-blauwe. En dat vonden wij de mooiste kleur. Daar kochten wij er nog een heel stel van bij aan het einde van de levenscyclus.
Mm-hmm.
En het jaar erop kwam er een beetje een mislukte rooie. En dan zei iedereen wel van, maar die blauwe is van vorig jaar.
Ja,
maar die is veel mooier.
Dan willen ze minder betalen.
Maar als je kijkt naar die ontwikkeling in de branche. En we zien natuurlijk in de afgelopen jaren dat... gravel gaat natuurlijk enorm goed.
Ja.
Mountainbike daarentegen in de Benelux heeft behoorlijk wat last.
Ja.
Wat gaat de consument merken als jullie in die glazen bol kijken... van al die ontwikkelingen in de komende 2 tot 3 jaar? Alan, jij als eerste, wat is jouw visie daarop?
Je merkt dat er aan de ene kant heel veel korting komt. Dat er heel veel onrust is. Dat A-merken hun overjarige spullen bij goedkope dumpers kwijt zien te spelen. Dat je Colnago's bij een winkel ziet staan waar ze eigenlijk niet thuis horen.
Ja.
Ik zeg altijd gekscherend, een Ferrari hoor je niet bij een straatje ergens achteraf tussendoor te kopen, maar echt in een luxueuze showroom met keuze. Nou ja, daar vind ik eigenlijk dan een merk als Colnago ook hoort. Dan zie je
maar
dus gekomen.
Zo'n merk maakt toch die keuze. Ja. Als je het hebt over, is dat een...
Distributeur maakt die keuze vaak.
Maar een merk moet toch ook zijn waarde beschermen?
Ja. Als het water je aan de lip zou staan en het loopt op en je denkt ik heb lucht nodig, dan ga je misschien toch...
Zit dat dan een probleem bij de distributeur of zit het probleem bij een merk? Want als het merk wel in die zin diepe zakken heeft om ook een profteam te kunnen sponsoren.
Ja, of die zakken
met
zijn,
de
of die
duurst betaalde en beste renner. Ja, als je het hebt natuurlijk over...
Maar die renner kost geld, dus die moet betaald worden.
Ja,
dus dan moet je
In hoeverre neem je dan, maak je dan die keuze om ook te zeggen, nou, ik gooi misschien ook wel de reputatie van mijn merk enigszins te grabbel?
Ik denk, gezien de historie, dat het te laat bij de merken doordringt. We hebben het met Pinarello natuurlijk heel veel jaren gezien. Dat ook in Nederland eigenlijk altijd als een afvoerputje bij de verkeerde plekken lag. Er is geen merk wat meer de Tour de France heeft gewonnen dan Pinarello.
Ja.
Een van de meest high-end merken in de industrie. De Ferrari onder de fietsen, zou je bijna zeggen. En die zijn altijd met discount en outlet.
Waren ze altijd mee bezig, zeker in Nederland.
En dan kijk je wie de verdelers waren. Nou, dat was in Nederland waren dat niet de sterke, stabiele firma's. En dan zie je dat dat zijn weerslag heeft in waar het te koop is. Nou, en inmiddels, na heel veel tijd, komt het merk daar zelf achter. Alleen, ik denk dat het merk daar te laat pas achter komt. Want het merk ziet dat niet. Dus de Nederlandse consument schrijft het merk niet aan.
Nee.
Die schrijft misschien een importeur aan, misschien de winkel aan. Dus het komt te laat bij het merk die onrust. Nou, en als het merk er eenmaal achter is, dan moet het ook nog maar afscheid kunnen nemen van een distributeur. En dat is dan weer een heel andere tak van sport. Want er zit vaak al jaren historie achter. Is het toevallig een Belgische partij, kun je niet zomaar afscheid nemen. Want die zijn heel erg beschermd. Dus ja, dat is vrij lastig soms.
En Hans, als je dit hoort, wat denk jij qua ontwikkelingen in die fietsenbranche? Wat de consument, de gemiddelde fietser, gaat merken?
Nou, ik vind dat je dat merken bijvoorbeeld als Canyon natuurlijk een grote voorsprong heeft met zijn online model. In die zin met aanbiedingen, nieuwsbrieven, voorraad, inzichten.
Qua marketing, goede marktbewerking komt.
Ja, een inzicht voor de consument wat er te koop is. Dat andere fabrikanten daar denk ik toch wel naar kijken. Ook al ketens overnemen. Je ziet veel trackstores, specialized stores. Die nemen dat dan weer naar zich toe. Krijgen volgens mij ook meteen een probleem erbij. Want dan hebben ze ook ineens allemaal personeel in dienst. En normaal komt die auto voorrijden bij een fietsenwinkel zetten. Zet de doos op de vloer, op de grond. En de factuur komt erachteraan. Nu moeten ze hem eerst nog zelf zien te verkopen. Maar daarmee hebben ze wel meer inzicht in wat er allemaal in die markt zit. Zodat ze volgens mij kunnen aan een klant kunnen laten zien wat er is. Want als jij een klant zit allemaal online. Dus je wilt toch online snel kunnen zien. Hey, is mijn fietsje er? Is mijn fietsje er niet? En misschien dat die traditionele merken als Pinarello zo er helemaal niet goed in zijn. En daar wellicht de slagmissen en de massa merken.
Ja.
Of de merken die daar hun pijlen op zetten. Die klant kunnen laten zien wat ze hebben. En heel dynamisch communiceren met die markt. Dat zie ik wel gebeuren.
Het is wel wisselend. Ik vind een heel mooie opmerking die je net maakt eigenlijk. Kijk, ik stond toevallig met de nieuwe CEO van Pinarello te praten op de Velo Verlies. Daar heb ik een lang gesprek mee gehad. En ja, die proberen echt stappen te maken. Die zouden graag zien dat zij pilot stores in Europa neer zouden kunnen zetten.
Ze hebben ze wel in China.
Ja, in Shanghai geloof ik 3 of 4. Ja. Alleen hij geeft aan dat de aantal klanten daarvoor in het Nederlandse straatbeeld lastig zal zijn.
Ja.
Jij kunt geen winkel draaien op één merk zomaar.
Nee.
En ga ik dan naar de andere merken kijken, dan kan ik geen 4, 5 merken noemen die daar wel kan. Giant kan het een beetje. Gaan die winkels allemaal top? Ook niet. En Giant is het grootste merk ter wereld. Mm-hmm. Wat veel mensen onderschatten, maar Giant is de grootste.
Qua aantallen, absoluut.
Ja. Trek. Winkels gaan, maar ook niet allemaal. Mm. Hebben ook wel hun opstartprobleempjes gehad. Nou, dan is Trek misschien wel een van de andere drie, vier grootste. Specialized heeft wel bewezen dat ze het kunnen. Ja. Maar die zitten heel relatief high-end.
Ja, wat je ook ziet bij Specialized, dat ze vaak bestaande goedlopende zaken overnemen.
Ja.
En Trek heeft veel nieuwe zaken neergezet. En ga dan maar zo'n klantbase zien te veroveren van in zo'n regio. Dat heeft Specialized denk ik goed gedaan. Die heeft die eigenaren ontzorgd van de sores die een eigenaar van een fietsenzaak heeft. Maar houdt wel die kennis en het netwerk en de klantengroep aan boord.
En als je het dan hebt over, als we eens inzoomen op de fiets, race ik heel veel mountainbike. Wat worden nou echt vernieuwingen? We zien natuurlijk de aerobike is natuurlijk de afgelopen 2 jaar weer enorm in opkomst gekomen. En de fiets wordt steeds extremer.
Afgelopen jaar denk ik. Hè? Dat
ja, maar twee jaar geleden zag natuurlijk...
De Madoni ging eruit, de Tarmac kwam. Dat is allemaal 2,5 jaar geleden. Hè? One bike to do it all. En nu zie je die kleine merken komen en je ziet op tv zie je nu Pogacar met zijn aerobike. Het hele team rijdt met die Y1 RS.
Ja, zie je bij Cervelo.
Cervelo rijdt met de aero omhoog. Nou, en die jongens van Specialized en Trek zitten ineens met zo'n one bike to do it all. Bijna ouderwets uitziende fiets. Wat gaat die industrie nu doen met wat we net bespraken? Die problemen die ze misschien hebben. Hè? Ja. Maar ja, we willen eigenlijk minder SKU's, hè? Minder shop-eenheden. En dan komen die kleine merken. Die komen ineens met allemaal van dat soort fietsen waar de profs op gaan rijden. Ja, wat doet hem? Dat vind ik heel interessant. Of dat nu weer naar aero gaat.
Iedereen zoekt zijn gat.
Ja.
Een heel mooi voorbeeld.
Dus er is een gat getrokken. Daar springen misschien die andere merken
exact.
Wel op in.
Ja. Ja. Ik heb nu een mooi voorbeeld hierin. En dat is bijvoorbeeld de mountainbike.
Mm-hmm.
We gaan nu kijken naar langzaamaan een 32-inch mountainbike.
Ja. En er was ook een wielen. De Nine Ways, Nederlands wielenmerk. Ja. Die natuurlijk ook zijn 32-inch wielset introduceerde op de Velo Fullies.
Ja. Ja, wat je ziet nu dus, BMC,
een
heel mooi groot merk. Ja. Maar die struggelt eigenlijk al jaren sinds het overlijden van de voormalige eigenaar Bjarn Ries.
Ja.
Ries was niet het eigenaar.
Nee, sorry.
Andy
Ries. Ja. En wat gebeurt? Andy die overlijdt en dat was de spil en de financiële dragende kracht achter het merk. Nou, nu is het merk wat meer zoekende. En die zoekt nu zijn volgende hit. Zijn volgende big step. Dus die willen eigenlijk pionierend zijn. Van, moeten wij die 32 inch groot maken? Maar dat is eigenlijk heel contrasterend. Want ja, ze zitten ook nog in volle magazijn.
29 inch, ja, exact.
Dus het is heel lastig. En mocht het een mega hit worden... dan weet ik niet wat dat met de industrie zal doen met mountainbike wat nu al slecht loopt. En dan moeten we ook allemaal overgaan naar een nieuwe 32 inch.
Ja, misschien dat juist weer een boost is, hè? Om mensen weer een fiets te laten vervangen.
Ja, maar is zo'n stap naar 32 inch, hè? Is dat niet te groot? Hoe leg je dat uit aan een gemiddelde mountainbiker?
Laten we eens maar eens kijken hoe die fietsen rijden we dachten dat bij 26, we dachten dat bij 27, we dachten dat bij 29.
Kan goed, hè? Het kan goed, maar...
Laat eens kijken wat er op de Olympische Spelen gaat rondrijden straks, of dat al 32 is. En als je heel klein bent, kan het misschien lastig zijn, want je stuur staat ontzettend hoog en je fiets is lang. Maar als je wat langer bent, kan het weer minder problematisch voor je zijn. Ik ben wel benieuwd. Laten we gewoon open vizier ingaan, eens kijken wat dat brengt.
Wat verwacht jij verder, Alan, als je het hebt over inderdaad... We hebben die aerobikes natuurlijk, innovaties in die fietsenbranche.
Nou ja, inderdaad de aerobike. Nou, ik wil eigenlijk nog een stap verder gaan eigenlijk. Ik vind eigenlijk dat je mag praten over een soort hyperbike. Een halo-achtige bike.
Zoals Van Rijssel op Velo Fullies introduceerde met een FTP2...
Ja,
die met zijn leider van 100. De One Factor One natuurlijk, met die extreme voorvork.
Ja, en of het die extreme voorvork moet hebben, of dat het een andere geometrie. Maar wat je nu gaat zien is, nou, iedereen kent de conventionele aerofiets. Maar het moet nu nog meer geïntegreerd zijn. Dus wat je wil zien is dat het stuur vanuit het frame omhoog loopt. Je krijgt nu van die sturen, een soort ossenkopstuur. Ja. Wat nog een knik in het stuur zelf heeft om omhoog te komen. Ja, daar gaan we naartoe. Je ziet daar de eerste perikelen. En ik denk dat met 2 jaar dat heel nog veel stappen verder is. Dan gaan we daarnaast krijgen, wat ook die schiepen te binnen. Een wielset, ben ik van overtuigd, maar met 5 jaar dat de massa met carbon spaak rijdt. Je ziet dat nu al mega opkomen. Ja. Maar dat is zo'n ontzettend gewichtsverschil en rijervaringsverschil. Ik kan me persoonlijk al niet meer voorstellen dat ik nog een nieuwe wielset zou kopen waar geen carbon spaken in zitten. Zo'n enorm verschil.
Wat is volgens jou, zeg maar, voor degene die die ervaring niet kennen, die net eigenlijk sinds een aantal jaar op een carbonen wielsetje?
Ja. Het is bijna niet uit te leggen, maar je hebt gewoon het gevoel dat het een andere overbrenging is. Dat je denkt van, hey, dit wil meer vooruit. Ja. Dit is nog stijver, strakker. En het gewicht wint dan ook nog een keer 200 gram meteen.
Ja, ik bedoel, een wielset van 1200 gram is niet meer bijzonder.
Nee, je gaat nou richting... ik had gisteren nog
een kilo, een kilo is volgens mij de soort van...
heilige graal.
Lijn. Ja. Daarboven ga je niet meer zetten. Ik herken wel met die carbon spaken. Ik heb, denk 10 jaar geleden had je die lightweight wheels. En Mavic had ze toen ook. Dan had ik die Mavic wielen met die carbon spaken.
Ja, die brede, die SOS.
Ja, dan had ik 2 wielsetjes. En dan voelde je echt wel wat er gebeurde. En het zat denk ik niet zozeer in het gewicht. Maar het zat volgens mij echt in die carbon. Dat gevlochten met die naaf. Ik denk dat je het daar vooral in voelde.
Ja, en het is nu aaibaar natuurlijk. Hè? Ja, want de spaak is los te vervangen. Ja. Hij is gewoon te servicen.
Ja, maar dan zal de gemiddelde fietsenmaker zal denk ik nog wel wat ervaring moeten opdoen met het spaken van dat soort wielen.
Nou, dat valt wel mee. Het enige wat lastig is dat je tegenwoordig met de systemen, je bent tubeless, dus je moet die band en die melk en al die dingen eraf halen. En dan pas kun je bij de nippel, want die zitten vaak wel in de velg geborgen. Maar aan zich een spaak vervangen als de band en alles er al af is, is niet meer werk dan een staal spaak.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat een carbon spaak toch een andere techniek, vakmanschap vereist in spanning, trekken, gedrag van die spaak. Dat we daar misschien nog niet helemaal uit zijn wat dat gaat doen. Dus dat je, als je naar de gemiddelde fietsenwinkel gaat in jouw dorpje, stadje, je zegt mijn carbon spaak is gebroken, dat ze je denken aankijken, oké. Ja, of je bent op vakantie en hij breekt. Oké. Dus ik zou maar zorgen dat je een paar reservespaakjes bij de hand hebt. Zodat je,
ja, bij de duurdere wielsets is er over het algemeen wel bij. Ja, dat klopt. Ja.
Daar heb je het over wielsets. Aerobike. Denk je ook dat er een tegenbeweging komt van fietsers die zeggen, ja, ik wil gewoon, ik wil helemaal niet zo'n aerofiets. Ik wil gewoon...
Ja, dat merk je nu al. Je krijgt enorm de vraag van, in het verleden hadden we de one bike to rule them all in term van een aero en een licht gewicht. Maar je krijgt nu eigenlijk de beweging van, ja, ik wil eigenlijk een gravelfiets en een racefiets. Ja. En bijna een semi-singletrack mountainbike. Maar dan niet de hele grove om alles in één te doen. Ja. Dat kan.
Alleen, dat is een andere one bike to rule it.
Ja,
alleen, het was one bike to do it all.
Ja. Het lastige daarvan vind ik wel altijd is, ik zeg, nou, dat geeft allemaal niet. Dat kan perfect. Alleen, weet wel dat je ergens links en rechts een concessie moet doen. Ja. Je kunt niet zeggen, ik ga 45 kilometer per uur een racegevoel hebben. En ik ga offroad en ik kan die jongens lekker in de modder volgen. Als je echt met je enkels in de klei staat af en toe, dan is een light gravelbike niet voldoende. Want dan moet je echt 45 mm plus banden. En wil je echt een beetje een koersgevoel hebben of het mes tussen de tanden gevoel van een sportieve racefiets die je kan meten aan je vorige tarmac en je Trek Madone, ja, dan kun je niet op een semi-gravelbike gaan rijden. Dus het is altijd een concessie. Maar als snelheid bijvoorbeeld niet meer een ding is, en je zegt, ja, een extreme ding in de modder ga ik ook niet doen, dan zou je een de modernere endurance fiets of de hele snelle gravelbike als een optie kunnen overwegen.
Ja, ja. Ik krijg veel mensen die ik help, onafhankelijk help bij het advies voor een nieuwe fiets. En vaak, dit is vaak het thema voor heel veel mensen. Ik wil één fiets die alles kan. Ik wil wat bredere banden hebben. Wat moet ik doen eigenlijk met mijn groepset voor? Moet ik 2 bladen voor? 1 blad voor?
Ja, dat is altijd
de vraag. Ga je met een groepje, kom je thuis met 40 plus gemiddeld en trek je naar 50 door af en toe? Ja, dan kom je met je gemiddelde gravelgroepje met 44 voor niet uit. Dan is het klaar. Dus dan kun je soms beter weer een 2 blad voornemen. Zodat je ook die hoge snelheden aan kan, maar ook in de bergen bijvoorbeeld weer mee kan. Maar ik krijg wel steeds meer vragen van mensen. Nou, ik wil gewoon 1 fiets die mij, ja, wat gravel light. Ik moet door de noem ze wat, de Veluwe, de Kronenmijn, het Utrecht Zeuveren. Gooi gravel over. Maar ik wil ook met mijn partijtje wielrennen meedoen. Nou, kun je een hoop geld besparen. En dat is denk ik voor de industrie ook wel weer spannend. Want dan creëren
zeker,
ze dus
alleen,
dat iemand één fiets in de schuur heeft en niet twee.
Je moet wel bewust zijn dat je altijd wel ergens concessies doet.
Ja.
Ja, maar dat, en ben je daar tevreden mee?
Ja, nee, maar dat is voor iedereen toch persoonlijk.
Ja, zeker. Ja. Uiteindelijk is het ook over fietsenwinkels, hè. Jij hebt een hele grote zaak. Wat is in jouw beleving, welke fietsenwinkels gaan het volhouden komende jaren?
De winkels die keuzes durven maken en de winkels die advies geven en een meerwaarde voegen aan de klant. Kijk, je krijgt steeds meer de vraag van ja, moet ik niet online een Canyon kopen? Ja. Hè? Dat is een goede keus. Ja, met een Canyon maak je geen fout. Hè? Die fiets is technisch goed.
Ja.
Het enige is, je bestelt hem wel online en je moet weer allemaal handelingen doen. Je hebt niet standaard een vertrouwenspersoon. Persoonlijk denk ik dat je nog steeds heel goed bij een winkel terecht kunt. Als jij met die winkel kunt. Dus ja. Die winkel die is bereid naar jou te luisteren. Die hoort je probleem. Die zegt, zadelproblemen, schouders, nek. En die winkel, die geeft jou mogelijkheden.
Kan jou adviseren.
Adviseert jou op de juiste manier. En winkels die dat kunnen doen, die hebben in mijn optiek altijd bestaansrecht. Ja. Want daar lopen ook de juiste jongens om de fietsen te onderhouden. Daar zijn de mensen met kennis, mm-hmm. met ervaring. En die winkels die zullen altijd blijven overleven. Want er is gewoon vraag naar kennis.
Dus heb je bijna consultative selling in corporate taal. Dat je als een soort consultant, in plaats van er staat wat in de showroom. En
ja,
nou ja, het sigaretje zit achter het oor en dan verkoop je geen racefiets meer mee.
Ik denk dat je dan de plank wel mislaat, ja. Ja, ik hoor
wat
vaak,
zijn keuzes maken? Jij zegt ze moeten keuzes maken. Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik hoor vaak angst van, ja, maar wij zijn te duur. Of dit is goedkoper.
Nou, dat is omdat ze dan gaan vergelijken met een online retailer.
Ja, onder andere. Of met een Chinese retailer. Ja. Of dat soort dingen. Maar dat is compleet niet waar. Ik hoorde vorige week een podcast. En daar kwam ter sprake supermarkt. Nou, dat kennen we allemaal. Het aandeel Albert Heijn is 37%. En het aandeel van Lidl en Aldi samen is 15%. Dan is de prijs dus niet het belangrijkste.
Blijkbaar niet.
Nee,
ik schrik ook van deze verhouding. Ik dacht dat die iets meer dichter bij elkaar zou liggen.
Dat,
zeker in de tijden dat we allemaal klagen dat die boodschappen zo ontzettend duur zijn.
Maar kan het ook komen door de verdeling van de winkels? Hè? Dus de dikte van het distributienetwerk, de dichtheid?
Nou ja, maar het distributienetwerk van nou ja, we moeten niet te lang over de supermarkt gaan hebben, maar ik snap wel dat je die metafoor trekt.
Ja. Ja, we hebben 4 Jumbo's in Harderwijk en 1 Lidl. Dus waar ga je heen? Naar de Jumbo, die zit om de hoek. Dus moet je naar Lidl met de auto.
Maar als je echt voor de prijs gaat, dan wil je dus
iedereen
naar
klaagt
Lidl
over prijzen vandaag de dag, toch? Ik bedoel het.
Ja, maar dan kan je ook je vroeg net aan de markt, wat grappig is. Waar gaat het nog goed? Nou, ik denk dat de Pinarello het aan de bovenkant nog best goed doet. Ik denk dat S-Works Tarmac nog steeds een van de best verkochte high-end racefietsen is. Dus aan de bovenkant van de markt gaat het wel goed.
Ja,
waar gaat het wat minder? Ja, Giant struggelt.
Middensegment.
Ja, Giant die moet het wel van middenlaag segment hebben. De duurste Giant is niet de meest verkochte Giant. Dus daarmee zie je, er is een heel grote groep die nog geld uitgeeft.
Maar die ook het geld hebben, hè? Ik bedoel, die Factor One. Ik sprak ook even de importeur. Nou, die fiets, extreem fiets, legt dus nog geen windeieren.
Ja.
Nou, die fiets is natuurlijk ontzettend duur om te ontwikkelen. Dus je zal er ook wel heel veel van moeten verkopen. Wil je daar?
Jawel, maar toch zijn er gewoon heel wat mensen die zulke diepe zakken hebben, die makkelijk zo'n fiets kunnen betalen of dat geld ervoor over willen hebben van meer dan 10, 12 of 14.000 euro. Wat jij ook schetst, hè, de S-Works, al jaren een succes fiets.
Ja,
maar die zet natuurlijk hele grote aantallen weg. En ik denk dat die Y1 RS en die Factor One, dat de aantallen daarvan in schril contrast staan.
Zeker, is nog niet te vergelijken. Ik bedoel, Factor is een vrij nieuw merk, hè? Kleinere spelen natuurlijk dan Specialized.
Ja, maar wat je wel ziet is dus mensen zijn wel bereid geld uit te geven.
Ja,
en niet iedereen wil online die fiets bestellen. En mensen willen ook terecht kunnen. In ieder geval, dat is mijn persoonlijke ervaring. En ik zie het ook bij de collega's die het goed doen. Daar zie je gewoon dat er aandacht is voor een klant. En mensen willen een faire prijs betalen.
Ja. Als je bereid bent inderdaad om geld uit te geven, wil je ook het gevoel hebben dat je goed geholpen wordt. Dat je goed advies krijgt, nou, dat rechtvaardigt zich ook in een bepaald bedrag te betalen, toch?
En als je een winkel inkomt, dan moet je echt... Fietsen is passie. Fietsen is misschien wel je belangrijkste besteding van je schaarste goed vrije tijd. Als je dan in zo'n winkel komt, dan moet dat als een verlengstuk voelen van jouw passie. Dan moet je het idee hebben dat die mensen jou...
Dezelfde
dat
taal
je dialoog praten. Aan kan gaan, dat je wat leert. Ja.
Je moet niet het idee hebben dat jij meer weet dan, dan iemand die jou helpt op de winkelvloer, toch?
Dat is duidelijk.
Nee. Ja,
dat is duidelijk.
Dan ben je klaar.
Als iemand de brochure nog vol moet gaan lezen en jij kent die brochure al uit je hoofd, dan denk je van ik zit hier niet goed. Nee.
En we gaan het hebben over China, jongens. Het grote China-topic. En dan wil ik even beginnen met de stelling. Over 3 jaar is een Chinees fietsenmerk net... Dus dat kan een willekeurig Chinees fietsenmerk zijn. Net zo populair als Trek, Specialized of Canyon. Ja of nee? Alan, over 3 jaar.
Ja, dan is allereerst al belangrijk...
Nee, ja of nee? En dan komt zo meteen, mag je duiden.
Nee. Nee.
Hans?
Nee.
Ja, oké. Okay.
Het is grappig, want is Taiwanese is ook Chinees? Dat is al lastig.
Ik schaam nu even alleen onder de Chinese fietsen. Maar kijk, Taiwanese, er komen natuurlijk een hele hoop fietsen. En Giants natuurlijk.
Giant is Taiwanese. Merida is Taiwanese. Exact, dat zijn maar de die twee wil ik grootste
even,
spelers.
Ik wil het even hebben over de opkomende Chinese merken. We zitten natuurlijk in de auto-industrie.
Ja.
Niemand had 10 jaar geleden kunnen voorspellen dat 3 mensen in je straat nu een Chinees automerk rijden. Gaan we dat ook met de fietsenmerk? Kijk, we weten, en dat weet jij als geen ander... dat natuurlijk bijna alle fietsen worden geproduceerd in Taiwan of in China. Maar nu zie je ook inderdaad dat natuurlijk kon je allerlei spullen ook via AliExpress, goedkope lookalikes. Maar nu komen ze ook zelf met eigen merken.
Ik denk dat je de vergelijking met de auto-industrie mank gaat. Dat de auto's, Duitse auto's worden in Duitsland gemaakt met Duitse technologie en al die Europese auto's. En dat... Daar de fiscale regelgeving een grote rol speelt. Dus kun jij via je werk, moet je misschien in een elektrische auto rijden. Dan denk je aan range. Dan denk je aan wat kost die auto mij per maand. En dan valt misschien die golf af omdat die niet meer mag van de baas. Deze fietsen komen allemaal uit misschien wel dezelfde fabriek. Dus zal men niet bijvoorbeeld bij een Chinese fiets het voordeel hebben dat die elektrisch is en daarmee een fiscaal voordeel heeft. Bij een fiets zal ook wel best wel een rol spelen.
Emotie.
Ja.
Reputatie.
Zodra je een auto een paar honderd euro meer moet betalen voor een, noem eens wat, de Volkswagen in plaats van die Chinese auto. Ja, dan is de keuze wel snel gemaakt. Want je koopt hem eigenlijk toch niet, want hij wordt geleased. Ja. Ik denk dat heel veel Chinese auto's geleased worden. Ja. Hele andere markt.
Alan, jij zei ook nee. En jij hebt natuurlijk heel veel ervaring met de Chinese fietsenbranche. En inderdaad, Chinees. Merida.
Factor is in mijn optiek een Chinees merk.
Het wordt daar gemaakt.
Nee, maar ja, in de basis is Robert Chitelles, de CEO. Die is een in China opererend techneut. Die daar een paar Engelse jongens bij betrokken heeft om een naam en swoon te geven. Maar in de basis werd het bij Fibertech gemaakt. Want in de basis nog niet eens een heel hoog aangeschreven fabriek was. En uiteindelijk hebben zij wel stappen gemaakt. Ja. Begrijp me goed. Maar om aan te geven, zij hebben dus wel die stap gemaakt.
En zo CK, premium merk.
Maakt mooie fietsen. Ja. Ik denk wel dat er zeker een opkomst is. En ik denk ook dat we daar zeker rekening mee moeten gaan houden. Of ze net zo groot raken. Je ziet dat XDS nu de hoofdsponsor is van... een van de hoofdsponsors is van Astana.
Ja, ja. Ja.
World Tour zichtbaarheid.
En belangrijk. Ik heb nog geen fiets in het echt gezien.
XLab.
Ja, van de consument.
Nee.
Dus, en dan sponsor je wel een serieuze top 15 ploeg.
Sterker nog, je hebt het over heritage en over fietshistorie. Quickpro, ook een Chinees merk.
Ja.
Er werd vorig jaar een Engelse jongen wereldkampioen nog wel ander mee op die aerofietsen. Maar zij sponsoren nu. En die fiets gaan we zien in het peloton vanaf ergens eind februari. Euskadi. De bekende oranje ploeg jarenlang op Wea. Die gaan nu ook gewoon op een Chinees fietsenmerk rijden.
Ja. Ja, dat ga je steeds meer zien.
Ja.
Dus dat zal de vraag ernaar doen toenemen. Want de bekendheid neemt toe.
Nou ja, en ook de acceptatie. Komen. Weet je, als Wout Poelstra ook mee rijdt. Vorig jaar, nu niet meer natuurlijk. Maar waarom zou het geen slecht merk zijn? Ja,
dus het antwoord ligt dit laat ik zeggen, het antwoord moet gegeven worden door de gevestigde merken. Hoe gaan ze daarmee om?
Ja, wat ik wel... Herman, jij was laatst bij mij in de winkel. En wij hebben natuurlijk vrij veel contact met de Aziaten.
Ja, gaan we zo meteen ook nog verder op in.
Ja, nou was er een fabriek. En een van hun eigen merken is Windspace.
Ja, en groot merk.
Een groot merk. Mooie fabriek. Die heb ik ook gezien. Ik heb dingen er vandaan zien komen. Dat voelt als een Formule 1-achtige fabriek. Veel wit. Super netjes, alles netjes gelabeld, genummerd, noem maar op. Wij hebben 2 van hun fietsen getest. Ik heb bij jou ook nog een stukje op laten rijden. Ja. En wat blijkt dan? Vonden we allebei binnen 5 minuten hetzelfde. Die fiets die was zenuwachtig en die fiets was van voor zoekend. Wat blijkt? Die fiets is ontwikkeld voor een Franse damesploeg.
Ja, klopt. Mm, ja, die rijden mee op continentaal niveau.
Ja, een heel lichte aerofiets. Ja. Dus geen blok op de weg, maar echt een heel lichtvoetig aerofietsje. Is die dan top voor de gemiddelde Nederlandse vent van 1,85? Ja, ik denk van niet. Nee. En dat is natuurlijk wel een uitdaging van de Chinezen.
De geometrie.
Die kunnen ze nog wel kopiëren.
Maar het kan gekopieerd worden. Maar waar is het voor ontwikkeld? Want vergis je niet, de Chinese fietsindustrie is groot, ook in China. En waar ontwikkelen ze het voor? Ja. Kijk, je weet dat een Specialized of een Trek, die zijn ontwikkeld voor Europa en voor Amerika.
Westerse markt.
Ja. Ja. En als je dan een Chinees hebt en die zitten heel erg op gewicht. Daar claimen ze ook, daar schermen ze ook van ja, maar wij hebben een aerofiets van onder de 900 gram, van 800 gram. Ja, het is altijd een afweging. Waar leg ik mijn nadruk? Stijfheid, gewicht, een bepaalde balans. En dat zie je dus, dat ik vond bijvoorbeeld bij die Windspace die we nu als voorbeeld hebben, daar lag de nadruk te veel op gewicht. En dat was ook echt licht.
Ja.
Terwijl wij zelf iets meer stijfheid in die fiets hadden gewild. En dat is natuurlijk heel moeilijk te oordelen voor een Nederlands consument. Van hey, neem ik hier de goede aankoop aan? Er wordt een review geplaatst door Chinese webshops die daar reviews op krijgen.
Influencers.
Ja, influencers.
Als je het een beetje willekeurig gaat zoeken online. Het is een en al hosanna over zo'n Windspace fiets.
Ja, maar dan kijk ik en dan zeg oh ja, dat is die jongen van Hambini.
Ja.
Ja, die weegt zelf 56 kilo. Ja, dat is een ander als de gemiddelde uit de klautige klasse Hendrik hier.
Mm-hmm.
Ja, dus dat vind ik wel een uitdaging dingen. En koop je. En ja, je kunt er ook nergens mee terug.
Nee.
Het is echt wel een stap om dan een garantieaanvraag te doen. En ik zeg niet dat de reguliere business dat heilig is hoor. Want ja, we moeten met z'n allen ontwikkelen en verder gaan. Alleen dit zijn wel uitdagingen waar de gemiddelde consument wel over na moet denken. Wat als hij nou niet bevalt?
Maar bijvoorbeeld Seca heeft ook een dealer in Nederland, hè? In noorden van het land. Denk je dat die Chinese merken op die manier ook gaan leren de komende jaren? Want als jij kijkt naar die branche. Wat ga jij, ze zijn nu al, maken ze behoorlijk wat stappen. Wat verwacht jij nog meer? Gaan we dat meer zien straks? Distributeurs. We hebben in België heb je een distributeur van verschillende Chinese merken. QuickPro en die doet Incolor en allerlei onderdelen merken. Majin, noem maar op. Gaan we dat?
Ja, ze gaan steeds meer dependances oprichten zelfs. Ook om een stukje importheffing te voorkomen. Ja. Kijk, als jij nu een wielset direct af China bestelt, dan heb jij het risico om de volledige btw erover te betalen, de importheffing over te betalen, noem maar op.
En je kan nu ook aangeven, warehouse Europa.
Ja, en dan ben je hem al kwijt. Ja. Dan heb je dat dus al niet meer. Als het dus al een partij is die dus al een warehouse in Keulen heeft staan of in Frankfurt, ja, dan weet je van, hey, die heb ik volgende week. En daar gaat dus een overweging zijn, inderdaad.
En dan worden dus weer bereikbaarder voor de consument, want dan voelt het ook weer beter. Er is een warehouse.
Ja, en die Chinezen luisteren wel, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Het is niet altijd makkelijk communiceren. Alleen ze adapten wel.
Ja, ze zijn wel agile, denk ik.
Ja, absoluut. Dus
zien we natuurlijk ook in die auto-industrie.
Ja, absoluut.
Maar wat ik ook wel schoon heb met die auto-industrie is dat er wat jij net zei van Quintessant, dat testen van die fietsen wat jullie deden, de testprotocollen in China zijn toch wel anders als bijvoorbeeld met westerse auto's of denk ook met westerse fietsen. Die worden we ontwikkeld samen met serieuze testteams. Profs moeten erop willen kunnen rijden. Dat is toch hun gereedschap om hun carrière te maken of te breken. Daar profiteer je van als consument. En dat wordt ook doorvertaald in de modellen onder die proffietsen. Die zijn niet voor iedereen geschikt. Ik denk dat je, als je nu naar de Chinese merk gaat, dat je nog wel zelf onderdeel uitmaakt misschien van hun testteam. Dus dat je als early adopter ook wel, ja, misschien, laten we even zeggen, risico, de kans loopt dat die fiets, wat jullie ook ervaren hebben, misschien niet die stuivert hebt die jij zoekt, maar wel die prijs. Dat je, uiteindelijk is het jouw vrije tijd en die wil je zo goed mogelijk doorbrengen. En dat die fiets iets goedkoper was, ben je misschien al snel vergeten. Als die niet dat rijgedrag vertoont wat bij jouw postuur past. En omdat die, zoals jullie hebben kennelijk ervaren, wat minder stijf was.
N is één. Ik bedoel, dat is één fiets. Dat was mijn eerste ervaring met de Windspace.
Dus je wil hem eigenlijk zelf kunnen rijden. En dat kan, die mogelijkheid zou je het liefst hebben.
Ja.
En dat is denk ik al lastiger bij die merken. Maar daar zullen ze wel aan gaan werken. Dat dus ook komt. Maar dat is denk ik wel een long shot.
Ja, want Alan, en ook al vanuit je vader, jullie hebben wel een behoorlijk netwerk in China. Ja. Hè, met het ontwikkelen van Apex. En net zoals vele fietsmerken worden die frames allemaal gebouwd in China of in Taiwan.
Ja.
Ontwikkeling van een nieuwe Apex. En de contacten die je hebt in China. Hoe gaat dat? Want de meeste consumenten hebben geen idee hoe dat in elkaar zit.
Allereerst kijk je wat ga je doen en wat heb je. Dus je begint met, ga je je aero-model vervangen? Nou, waar komt die momenteel vandaan? Ben je daar tevreden mee? Waar waren dingen waar je tegenaan liep? Wat is de koers die je met een model op gaat varen? En dan ga je kijken van wie is daar geschikt in? Kunnen die een combinatie maken zowel van het frame als het stuur? Zijn er bepaalde dingen die je kunt overnemen? Zo hebben wij bijvoorbeeld bij onze eerste Blackbuck, hebben wij de onderbuis hebben wij genomen die de fabrikant beschikbaar had.
Ja.
Je hoeft niet altijd alles helemaal van scratch af te maken. Kijk, en dan kun je dus ook beginnen met zeggen van laat jullie huidige eigen model, laat die komen. Dan testen wij dat. Nou, dan gaan wij dingen op aanpassen. Nou, dat is eigenlijk de makkelijkste basis, maar waar je eigenlijk niet naartoe wil. Waar je eigenlijk naartoe wil is dat je echt je hele plaatje in één. Alleen, dat kost nadrukkelijk meer geld. Je praat gemiddeld gezien over $80.000 wat een mal is, zonder tekenwerk.
Ja, want je hebt het altijd over open mallen.
Ja.
He, dus daar kan verschillende fabrikanten kunnen van die mal gebruik maken.
Exact.
En je kan natuurlijk je eigen mal ontwikkelen. Maar dan praat je over dit soort bedragen.
Ja, dan begin je een beetje bij $80.000. En dan is die echt voor jou exclusief. Ja. Dan kun je nog de keuze maken om bijvoorbeeld te zeggen, die mal kosten deel ik met een andere collega. Zo hebben wij in het verleden met een Zwitserse en een Scandinavische collega een mountainbike frame gedeeld, omdat wij zeggen, mountainbike, wij verkopen vooral Benelux en een beetje Denemarken. Ja, daar zitten niet de aantallen in om te zeggen van, goh, we nemen die $80.000 alleen op die aantal fietsen. Nou, als je dan een stukje kan delen met een Zwitser, die dan zegt, dan doen wij 40 en jij 40.
En zit je elkaar niet in de weg.
En wij zitten niet in elkaars vaarwater, ze waren niet eens actief op onze markten. Dan zeg ik, dan snijdt het elkaar niet. En dan heb je toch de helft van de kosten. Eén stap terug. Dus kijk, wij willen eigenlijk geen open mallen meer gebruiken.
Nee, omdat je toch ook je eigen product wil.
Ja, je wil,
je wil onderscheidend zijn, want die markt is overvol.
Ja, kijk, dus je gaat zoeken van waar kunnen wij ons onderscheiden? Nou, een mooi idee is, wat je nu bij Apex gaat zien is, elk model van ons gaat een Hofmeister knik hebben.
Leg uit voor de luisteraar die dat niet weet. Hofmeisterknik.
BMW-knik?
Exact. Ja, ja, dat is een BMW-knik. Dat is de teruglopende daklijn van een achterraam van een BMW.
Ja.
En wij hebben die op de achterpad.
Achterpad?
Op de achterpad. Dus als je kijkt naar de achterpad, dan loopt de achterlijn door en dan knikt die nog een klein stukje terug. Daarnaast hebben we de voorkant ook een soort rechthoekige onderkant bij de voorvork. Ja, is een klein stukje herkenbaarheid. Als wij hier een Pinarello neer zouden leggen, zonder enige lak erop, zeggen we, dat is een Pinarello.
Ja. Met die asymmetrische vorm.
Asymmetrisch, de knikjes, de hoekjes.
Die haal je eruit.
Dat is eigenlijk zo knap. En als een ander merk het nadoet, zeggen en dat is een goedkope aftreksel. Ja. Omdat dat zo kenmerkend is voor een Pinarello mag ook bijna niemand dat namaken. Nee. Omdat het zo kenmerkend is. Nou, en zo probeer je bepaalde herkenbaarheid te creëren. Ik vind ook altijd... Cervelo doet dat ook vrij knap. Die hebben best wel bepaalde vormen. Die zeggen, ja, dat is een Cervelo. Je ziet nu dat Trek 2 generaties lang een uitsparing heeft op de zitbuis. Ja. Daar is ook een stukje herkenbaarheid waar ze die Madone mee willen onderscheiden natuurlijk. Nou, zo probeer je als merk te onderscheiden van... hey, dat is een stukje herkenbaarheid. Kijk, die had de vorige en de nieuwe heeft die ook.
En dan ben je ook een beetje weg uit die eenheidsworst. Ja. Van een laag aangezette achterbrug. Ja.
Maar met die ontwikkeling van zo'n nieuwe fiets...
Ja.
Ja, hoe gaat dat contact dan met zo'n fabriek?
Ja, je begint met een 2D-schets. En dan zeg je, nou goed, ons idee is... wij hebben een weight-target... We hebben een stijfheidstarget. Nou, als het dezelfde fabriek is, kun je daarop voortbeduren. Zeg, luister, we hadden de vorige. Nou, die weegt 980 gram in de maat M. En die had een bracketstijfheid. En die had een torsiestijfheid. Nou, dan willen we de torsiestijfheid minimaal verhogen. Het gewicht willen we gelijk houden dan wel naar beneden. Nou, dat kan een idee zijn. Die zegt, ja, maar ik wil hem echt veel dikker maken. Ja, dan valt het niet mee om hem en lichter en stijver te maken... En veel dikkere buizen toe te passen. Dus en dan kun je vragen van zijn er nieuwe technieken? Nou, de nieuwe technieken van de afgelopen jaren is... als het echt high level is, is het van binnen net zo mooi afgewerkt als van buiten.
Mm-hmm. Ja, dus als je je vinger zeg maar even door het bottom bracket heen haalt...
Dan heb je niet
splinters.
Nee. Nee, nou dat zijn van die dingen waar je tegenaan gaat lopen. Nou, en daar maak je bepaalde keuzes in. Nou, dan heb je een 2D-tekening... Dan ga je daarna een 3D-tekening van maken. En na de 3D-tekening komt eigenlijk het moment... en dat is tegenwoordig wel mooi van nu... dat je de 3D-geprint modellen binnenkrijgt. Ja. Nou, dat is natuurlijk top. Dan heb je er al een beeld van. Dan beginnen wij hem zelf al te lakken. Want dan denken wij al van ja... sowieso in dat crème wit, zo'n fiets, ziet er eigenlijk net niet uit.
Dus, zo'n fiets als je hem echt inderdaad spuit in een kleur...
En dan zetten wij er alvast wieltjes in en zeggen, hey, dan staat een fiets op poten. Mm-hmm. Nou, dan kun je al zeggen van, hey, dit, ik ben het met smoel werk wel of niet eens. Oh, de wiel valt er mooi in. Ja, ik ben zelf altijd heel erg met de esthetiek van de fiets bezig. Een fiets moet kloppen, die moet op poten staan. En je zegt, ja, dit ziet er al uit als een fiets. En als je al denkt van...
Vanuit elke hoek.
Ja, en dit ziet er al uit dat het net niet top is. Nou, jij als bikefitter zal weten van ja, nou, die fiets staat al gemanifesteerd met 7 centimeter spacer eronder. Dan weet je al van, dat is niet top. Nou, zo kijk ik dus ook eigenlijk naar een fiets. En...
Maar dan heb je inderdaad dat 3D-model. Hè? Je hebt een poterset, een kleur. Hè? Je maakt progressie. Maar je moet op een gegeven moment ook gaan weten in hoeverre is deze fiets qua... Als je hebt over verhouding tussen gewicht, stijfheid, stuurgedrag, handling van de fiets. In hoeverre is deze fiets een stap vooruit ten opzichte van... wat we al hebben.
Ja, dat is inderdaad een grote uitdaging. Nou, dan ga je naar de mal ontwikkelen in 1 maat. Want dat is natuurlijk al voornaam. Ja. Dus je moet gaan testen op een gegeven moment. Nou, een mal bestaat uit allemaal losse delen. Sowieso de voorvork snappen we allemaal dat het een los deel is. En dan heb je de onderkant achtervork, de bovenkant achtervork en de voortriangel. Nou, dan kun je daar nog aan schaven als je zou willen. Want er zit een soort bonding aan een frame. Dus je maakt de achtervork, die maak je dan aan de voorvork vast. Aan de voortriangel vast. En je maakt de voorvork. Nou, dan heb je je maat M. Wij pakken vaak een maat M. Dat is ook het midden van de maatboog en die pas ik zelf goed op. Ook niet onbelangrijk. Dan ga je rijden. En dan ga je hem vergelijken. Nou, dan vergelijk je hem naast de concurrentie in de markt.
Ja.
Dan vergelijk je hem met het vorige model... Ga je hem wegen, ga je de stijfheidstesten doen.
En het scheelt, dat heb je wel in huis natuurlijk.
Ja.
Qua verschillende merken, je eigen merk.
Ja, dat is natuurlijk prachtig. Er zijn weinig merken die natuurlijk alles in huis hebben liggen. Dus die moeten het allemaal stiekem doen. En wij zeggen, we rijden die Pinarello of die S-Works er gewoon langs. Maar inderdaad, dan ga je hem testen. En ga je daarna terugschieten op de fabrikant. Van, hey, wacht even. Hij is iets zwaarder dan ik had verwacht. Hij is lichter dan het target. Maar valt er dan nog wel in stijfheid te winnen? Als we wel naar de target weight gaan, win ik dan heel veel in stijfheid. En zo ga je zeggen van, en dan kun je bepalen van, hoe lang ga ik hier nog op voortbeduren? Ga ik matjes proberen weg te halen om het gewicht te schaven? Hoeveel effect gaat dat hebben op de stijfheid? Welke zekerheden.
Kijk, heel veel merk gaat ook prat op die windtunnel testen. Hè?
Ja.
Dan zit ik net, dat zit de hele tijd in mijn hoofd. Ja. Hoe ga je als klein merk om met, stel, aero is relevant. Hè? Ik denk dat het wel steeds relevanter wordt.
Ja.
Relevant blijft, laat het in ieder geval zomaar benoemen. Hoe ga je als klein merk om met het geweld wat heel veel merken hebben met bewezen eigen windtunnels of ingehuurde windtunnels? Of kies je er dan misschien voor, ja goed, die aeromarkt laten wij voor de kapitaalkrachtige merken. En wij kiezen juist voor meer de allround-achtige designs. Zodat we niet claims hoeven te maken die we misschien niet kunnen waarmaken. Of dat we achterblijven in die markt. En dus een heel ontwikkeld traject hebben gecreëerd. Waarbij we niet het bewijs hebben van de windtunnel testen. En dus met die fiets blijft zitten wellicht. Dus dat je keuzes maakt daarmee.
En je snijdt een geweldig onderwerp aan. Ik ben hier, ja, ik kan hier dagen over vol lullen.
Nou, hij wordt Josephine niet blij, maar die houden we dan nog wel een keer te goed voor een keer een aflevering.
Uitnodiging voor de volgende.
Ja.
Dat is wel een heel mooi punt waar je aansnijdt. Kijk, aero is vooral belangrijk op het aero-model.
Ja.
Dus wij hebben een assortiment van drie echte volbloed racefietsen. Nou, dan doen we het alleen op de volle aerofiets, want op die andere heeft het al geen zin. Daarnaast gaan wij met die aerofiets, begin je eerst met het programma waarin je het aero kan verwerken. Dus je maakt een soort 3D-analyse in aero. Nou, daar kun je al heel veel uithalen. Als je hem daar langs legt, dan kun je zelfs al de angles pakken. Dus onder een bepaalde hoek kun je dat al doen. Maar dat is nog geen echte 3D-windtunnel. Dat is nog geen echte windtunnel. Nou, daarnaast hebben wij er in de Benelux, hebben we er in België natuurlijk een staan. Ja, mm-hmm. In de Bike Valley in België.
Van Ridley onder andere.
Ja, het is eigenlijk van de Belgische staat.
Ja.
Maar Ridley is er inderdaad bij betrokken. Die hebben wij al een keer afgehuurd. Daar is wel serieus geld naar ratio van wat het opbrengt. Je moet daar ook een techneut bij inhuren, anders hebben we er ook echt praktisch niks aan.
Nee, die moet die data kunnen.
Ja. Ja, dus wij doen dat wel, alleen wel heel gericht. We gaan daar niet vier keer naartoe. Sowieso, wat wij heel belangrijk vinden, hoe de correlatie is van de computermodule naar de windtunnel. En als die overeenkomt, dan zijn wij al voor 90% tevreden. Dan gaan we naar het volgende traject is. Welk belang heeft het voor de consument? Kijk, mijn hoofdbelang altijd bij een fiets is. Jij hebt onze huidige Blackbuck getest.
Ja.
Die fiets moet lekker rijden. Daar moet eigenlijk de gemiddelde Nederlander blij van worden als die op de fiets zit. Dat betekent een bepaalde stuurbaarheid, een bepaalde stijfheid en een bepaalde dynamiek moet erin zitten. Nou, als dat klopt, dan win je zoveel. Daarna is het fijn als de aerodynamica ook nog een beetje voor elkaar is. De gemiddelde Nederlander rijdt geen 50 kilometer op kop langer dan 2 minuten. Als ze het allemaal halen. Dus daar is het moment waarop de fietsen getest worden. Is 50 kilometer per uur met de wind op de kop.
Ja, je ziet het natuurlijk wel steeds vaker in die bandbreedte tussen 40 en 50. Hè? Het heeft een besparing van 10 watt, 15 watt, et cetera.
En dan komt het spannende ervan is de fiets. Los, nu heb je de factor, hè? Een van de hyperbikes op het moment. Die heeft een weerstand met 42,8 kilometer per uur. Van, ik geloof aan mijn hoofd, 62 watt in de windtunnel in Silverstone. En een oude verwetste Trek Emonda met de kabels buitenlangs met lage aluminium wieltjes erin, zit op 80. Dus we hebben een verschil van 18 watt tussen de allernieuwste, allerduurste fiets die te koop is en de traditionele fiets, niks bijzonders.
Van Alpe d'Huez ontwikkelde klimfiets.
Nou, klimfiets.
Emonda heb je toch over?
Ja, maar het is niet de lichte Emonda. Hè? We praten over een aluminium Emonda die nu op Marktplaats te koop is voor €690.
En 18 watt hebben we dan, is dat dezelfde verhouding als ik koop een paar aero sokken? En een snelle helm, daar ben ik er ook. Dus stel, ik zou rijden op die Factor One. En ik heb mijn gewone helmpje op. En mijn Feyenoord sokken. Met klittenband schoenen. Of ik pak die Trek Emonda uit het jaar Kruik. En ik doe wel even een snel helmpje op en een paar snelle sokken of overschoentjes. Dan ben ik er ook. Is dat wat je zegt?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Daar komt er nog wel een derde dynamiek bij kijken. Is de houding die je op de fiets aan
heeft. Aerodynamische positie. Ja,
en daar gaat wel verschil in zitten. Alleen,
maar die moet je ook kunnen volhouden.
Die, exact. Dus daar komt dan weer een bijzitter bij kijken. Ja. Of hè, een bepaalde vorm van training.
En ook je eigen realiteit. Hè, want je kan wel, precies.
Ja. Dus waar ligt het? Kijk, en daarom stuur ik er ook zo op dat het belang is dat jij één bent met die fiets.
Hoe wil jij dat je fiets aanvoelt voor de duur van het evenement, voor de inspanning die jij doet?
Exact. En heb je dan die fiets getest? Heb je hem bereden? Heb je hem even geprobeerd? En als dat allemaal ja is en vind jij hem lekker rijden, dan is dat de fiets die bij jou past. Kijk, ben jij een semi-triatleet, noem maar op. Die
tuurlijk.
Dan kun je al meer naar dat soort...
Maar dan gaan die marginal gains spelen dan een serieuze rol.
Ja, maar...
En bij die ontwikkeling van de fiets, hè, ik heb daar nog twee vragen over. Hoe lang duurt zo'n traject, gemiddeld genomen?
Daar verschilt echt per fabriek en hoe breed je traject trekt en hoeveel testcyclus jij zelf wil aangaan. Wil jij 8 verschillende prototypes hebben, stuur je nog 3 keer terug om deze, ik wil nog een paar gram of ik wil nog een paar. Ja, daar gaat iedere keer minimaal 3-4 weken overheen voordat ze iets aangepast hebben. En bij de ene fabriek hebben ze meer capaciteit. We zitten bij 1 fabriek en die zijn echt heel groot. Dan moet je denken, daar werken 3000 mensen. Ja, daar kun je nogal makkelijk
schakelen,
want daar zit gewoon heel veel capaciteit. Ja. En we werken bij 1 fabriekje dat echt heel high-end is. Echt Formule 1-achtig afgewerkt van binnen. Maken over het algemeen mooiere, lichtere, specialere dingen. Alleen die hebben maar 2 ontwerpers.
Ja.
Dus moet onze ontwerper met hun ontwerper in de weer. Zij gaan samen de 3D AutoCAD maken.
Hoe gaat communicatie? Engels gaat probleemloos?
Engels op zich is wel goed. Engels spreken vind ik zelf heel veel lastiger. Dat is. Ik heb liever typen dan dat ze echt dingen.
Zodat video... voor jouw gevoel duidelijk de boodschap overkomt.
Ja, de videocalls vind ik veel vermoeiender. Dan denk ik echt, ik zit bijna in het scherm met mijn oor erop van. Wat ben je nu aan het zeggen? Want het zijn half ingeslikte woorden. De camera hakkelt nog een beetje. Ja, dat is niet top. Ja. Dat is niet top. Daarom vind ik de bezoekmomenten aan elkaar ook zo belangrijk. Ja. Dat we elkaar wel even een keer in de ogen hebben kunnen kijken.
Hoe vaak kom je dan in zo'n fabriek? Als jij met bijvoorbeeld dit nieuwe project bezig bent?
Ik ga 2 keer per jaar naar Azië. Ja. En dan probeer ik heel gericht mijn bezoeken en met een beurs te combineren. En dat soort dingen. Want anders, dit... Kijk, het moet ook werkbaar zijn. Ja. En het is ook wel een aanslag. Want je bent ook 2 weken helemaal in een andere wereld. Ja. En het is niet een semi-vakantie die ik
nee.
het zijn ook niet de vakantieoorden waar je daar komt.
Hey, waar mik je op? Wanneer moet jouw nieuwe Apex klaarstaan? Mooie showroom?
Idealiter zou einde zomer zijn. Dan moet onze hyperbike inderdaad klaar zijn. Ja, dat is wel een traject waar wij begin vorig jaar aan begonnen zijn. Dus dat loopt nu een jaar. En wij hopen het eerste rijdende prototype met een maand of 2-3 wel echt te hebben. En dan hebben we nog denk ik wel 3-4 maanden nodig voordat we kunnen zeggen van nou, het is klaar. En de eerste serieproductie kan opgestart worden.
Maar dat gaan we in de gaten houden. Fijn. Die ontwikkelingen. Alan, dank je wel. We hebben het gehad over de staat van de fietsenbranche. De steeds grotere rol van China. En ook hun eigen merken. En wat dat allemaal gaat betekenen voor ons, hè, als consument. Dank je wel dat je onze kant op bent gekomen. Hans, ook bedankt voor je bijdrage. Volgende aflevering, Hans. Vooruitblik op waar je moet letten bij de keuze van de nieuwe fiets. Ja. Haakt ook een beetje mooi in op de ontwikkeling waar we het over hebben gehad. Qua aerobikes.
En onze populaire aflevering over wat
hoe je een frame uit. Exact. Ja. Bedankt beide. Dit was aflevering 108 met speciale gast Alan van Tuyl, redacteur Hans Raven en ik Herman van Tilburg. Laat de review achter, want zo zijn we makkelijker te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen, mail naar podcast@fietsen.nl. Tot de volgende Fietsen podcast en blijf
fietsen.